Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit de 12 artikelen, tweede berijming, eerste vers. Ik geloof in God de Vader, die het heelal geschapen heeft en houdt in wezen. Het eerste vers van de tweede berijming. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilig evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 14e hoofdstuk en daarvan de eerste 14 versen. Wij herzeggen u Johannes 14, de versen 1 tot en met 14, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 48, het 6e vers want deze God is onze God. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemeen christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Johannes 14, de eerste 14 versen. Uw hart worden niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins zou ik het u gezegd hebben. En ik ga heen om u een plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. Thomas zeide tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat. Hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zeide tot hem, ik ben de weg, en de waarheid, en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij lieden mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. En van nu kent gij hem en hebt hem gezien. Filippus zeide tot hem, Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. En Jezus zeide tot hem, ben ik zo lange tijd met u lieden? En hebt gij mij niet gekend, Filippus? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij, toon ons de Vader? Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u lieden spreek, spreek ik van mijzelf niet, maar de Vader die in mij blijft dezelfde toe te werken. Gelooft mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En indien niet, zo gelooft mij om de werken zelf. Voorwaar zeg ik u lieden, die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. En zal meerdere doen dan deze, want ik ga heen tot mijn Vader. En zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen. Opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen.
Gemeente aan de beurt, vanmiddag is zondag 9 van onze Heidelbergse catechismus, bestaande uit één vraag en uit één antwoord. We willen deze zondag ook in zijn geheel behandelen vanmiddag. Wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. Antwoord dat de eeuwige Vader, onze Heere Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit niet geschapen heeft, die ook nog door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op welke ik al zo vertrouw, dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruft des lichaams en der ziel verzorgen, en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren, terwijl hij zulks doen kan als een almachtig God, en ook doen wil als een getrouw vader. Gemeente, deze zondag handelt over het geloof in God de Vader. Het geloof in God de Vader. En letten wij op een drietal gedachten. In de eerste plaats het geloof in een almachtig Vader. Onze tweede gedachte het geloof in een genadig Vader. En onze derde gedachte het geloof in een verzorgend Vader. Dus het geloof in God de Vader, drie gedachten. In de eerste plaats het geloof in een almachtig Vader. Dat klinkt door in het eerste gedeelte van het antwoord. En dat vinden we ook terug in de vraag. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige. En die Almachtige is ook de Schepper van de hemel en de aarde. Onze tweede gedachte, het geloof in een genadig Vader. Dat is eigenlijk het hart, de kern zou je kunnen zeggen van het antwoord. Als we lezen dat deze eeuwige Vader om zijn Zoons Christus wil mijn God en mijn Vader is. En dat kan alleen maar door genade. En onze derde gedachte, het geloof in een verzorgend Vader. Dan mag de gelovige hier belijden wat hij aan die Vader heeft en hoe die Vader voor hem zorgt, naar zijn lichaam, maar ook naar zijn ziel. Gemeente, de vorige keer hebben wij stilgestaan bij zondag 8. Zondag 8 was een samenvatting van de 12 artikelen des geloofs. We hebben gezien dat je de artikelen in drie delen kunt verdelen. Artikel 1 is het artikel over God de Vader en onze schepping. De artikelen 2 tot en met 7 gaan over God de Zoon en onze verlossing. En artikel 8 tot en met 12 gaan over de Heilige Geest en onze heiligmaking. Het was goed om stil te staan bij die hoofdsom en bij de samenvatting daarvan. Maar het is ook mooi om nu die 12 artikelen artikel voor artikel met elkaar door te nemen. En dan beginnen wij met het artikel over God de Vader. Het staat er ook boven, jongens en meisjes, boven zondag 9, van God de Vader en onze schepping. Daar is maar één artikel over. Alleen artikel 1 van de geloofsbelijdenis. Er zijn twee zondagen over. Zondag 9 en zondag 10. En waarom? Omdat God de Vader na de schepping niet heeft losgelaten, maar nog onderhoudt. Dat komt nu al heel kort aan de orde vanmiddag. Maar gelukkig is daar ook een apart artikel over. Een aparte zondag over, zondag 10, over Gods voorzienigheid. Waarom beginnen we eigenlijk met God de Vader? Want iemand die heel goed opgelet heeft vorige week, die herinnert zich nog dat ik gezegd heb dat God de Vader niet als eerste gekend wordt, maar dat de eerste persoon die Gods kinderen leren kennen als persoon de Heer Jezus Christus is en niet God de Vader. Dat, we hebben dat ook horen lezen uit Johannes 14, de Heer Jezus zegt, niemand komt tot de Vader dan door mij. Het is de Heer Jezus die zijn discipelen gebracht heeft tot de kennis van God de Vader. Dus daarom zou het logisch zijn om eerst met elkaar te denken over God de Zoon. Maar wij volgen niet de bevindelijke volgorde, wij volgen de theologische volgorde. En dat is eerst God de Vader, hij is de eerste persoon, dan God de Zoon, hij is de tweede persoon, dan de Heilige Geest, hij is de derde persoon. Als u maar onthoudt dat de bevindelijke volgorde niet precies hetzelfde is. God de Vader. Soms wordt die naam gegeven in de Bijbel aan de drie personen, aan het goddelijke wezen. Bijvoorbeeld in de vraag, ben ik een vader, waar is mijn eer? Wie spreekt er dan? Is het God de Vader die spreekt? Is het God de Zoon die spreekt? Is het God de Heilige Geest die spreekt? Nou, daar is de drie enige God aan het woord. En daar moeten we wel op letten, in zondag 9 van de Heidelbergse Catechismus gaat het niet over de drie enige God. Daar hebben wij het in zondag 8 over gehad. Maar het gaat hier over de eerste persoon in het goddelijke wezen, namelijk God de Vader. En waarom wordt hij de eerste persoon genoemd? Omdat hij de Zoon voortbrengt. Daarom wordt de Zoon ook Zoon genoemd. En daarom wordt de Zoon de tweede persoon in het goddelijke wezen genoemd. We zullen dat ook straks letterlijk terugvinden, dat God de Vader ook de Vader is van zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader. Gemeente, dat is een vraag die vanmiddag aan u en aan jullie jongens en meisjes gesteld wordt. Zojuist hebben wij de geloofsbelijdenis beleden. En de vraag is, wat geloven wij daarmee met die belijdenis? Wat gelooft gij met God de Vader? Wat gelooft gij met deze woorden? Het is niet zomaar een stukje wat voorgelezen wordt, maar het is een geloofsbelijdenis. En als het goed is, dan belijden wij dat ook mee, als dat beleden wordt in de gemeente. Maar hoe ligt dat in uw en in jouw persoonlijke leven? Want er staat, wat gelooft gij? Dat is heel persoonlijk. Deze belijdenis moet uw belijdenis zijn, moet jouw belijdenis zijn. En wat zou het een hele grote zegen zijn als wij dan kunnen onderschrijven wat hier in dit antwoord gezegd wordt. Zou u dat ook kunnen geven, gemeente? Weet u wie God de Vader is? Of is God de Vader voor ons een onbekend persoon? Ik heb het zojuist in mijn gebed al aangehaald. Als wij tot God bidden, dan weet de natuurlijke mens eigenlijk niet eens wie God is. Die God is totaal onbekend. En als we eerlijk zijn, dan twijfelen we ook er nog aan of die God wel bestaat. Want ik denk dat je er voor het eerst pas achterkomt in je leven dat God bestaat, als God in je leven komt. Dan wordt God waar, dan wordt zijn woord waar. dan weet je zeker dat er een God in de hemel is. En dan zeg ik niet, gemeente, dat het niet goed is om te bidden. Maar is het eigenlijk niet te begrijpen dat ons gebed soms zo inhoudsloos is en zo koud is? Wij weten niet wie God is. En ik heb het aangehaald, die tot God komt, moet geloven dat Hij is. En een beloner is dergene die Hem zoeken. Vraag dan toch of de Heere werkelijkheid voor u mag worden. Of je de Heere mag leren kennen. Of je zijn deugden mag leren kennen. De wezenseigenschappen van het goddelijke wezen mag leren kennen. God is eeuwig, God is rechtvaardig, God is almachtig. Dat werkelijkheden voor ons mogen worden in ons leven. Maar hier is iemand die heeft veel meer kennis, die weet niet alleen dat God bestaat, maar die weet ook zelfs dat er onderscheiden personen zijn. En die heeft die onderscheiden personen ook leren kennen. En wat is dat een troost als je mag weten wie God de Vader is. En als je mag zeggen, ik geloof in God de Vader. Dat woordje in is wel belangrijk. Er staat niet, ik geloof God de Vader of ik geloof God. Dan zou je kunnen zeggen, ik geloof zijn woord, ik geloof wat hij zegt. Of ik geloof aan God, ik geloof aan God de Vader. Zonder dat je weet wie het is, zou je kunnen zeggen, nou, ik geloof toch wel dat hij bestaat. Maar hier staat in onze geloofsbelijdenis, ik geloof in God de Vader. En wat betekent dat? Dat geeft aan, ik ken hem ook. Ik weet wie hij is. Ik vertrouw hem ook. Hij is werkelijkheid in mijn leven geworden. En als u dan zou vragen, hoe bent u daarachter gekomen? Dan zou deze leerling zeggen, door de Heere Jezus Christus. Maar dat is nu niet aan de orde, dat komt straks in onze tweede gedachte. Want niemand komt tot de Vader dan door mij, zegt de Heere Jezus Christus. En nu zijn er niet zo heel veel mensen, gemeente, die God de Vader als persoon hebben leren kennen. Daar moeten in het leven van Gods kinderen ook oefeningen zijn in het geloof om tot die kennis te komen. En juist omdat er niet zo heel veel mensen zijn, ben ik zo blij met de catechismus. Dat wij toch bij iemand op bezoek kunnen, jongens en meisjes. Dat wij toch op gezelschap kunnen zijn, om het zomaar te zeggen, waar iemand aan het woord is die zegt, ja, maar dat kan ik wel vertellen. Want ik heb God de Vader leren kennen. Ik heb de Heere Jezus leren kennen. Maar ik heb ook God de Vader leren kennen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige. Soms dan wordt dat gevoegd bij de schepping. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper. Maar dat staat er niet. Er staat een komma. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige. En die Almachtige is ook nog eens de Schepper van de hemel en van de aarde. Bij God de Vader treedt het werk van de schepping op de voorgrond. En wat houdt dat geloof nou in? En dan moet u eens luisteren naar de rijkdom van die geloofswetenschap, gemeente. Dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, hoort u dat? Onze Heere Jezus Christus, hier is iemand die kennis heeft aan de Heere Jezus Christus, anders had hij dit antwoord nooit kunnen geven, want niemand komt tot de Vader dan door mij. Hij heeft de Heere Jezus leren kennen, maar hij heeft ook God de Vader leren kennen. En hij heeft geleerd dat de Vader van de Heere Jezus Christus ook zijn vader is. En die vader van de Heer Jezus Christus, dat is van eeuwigheid zijn vader. God is eeuwig vader. Want de vader is nooit zonder de zoon geweest en de zoon was nooit zonder de vader. Het is niet zo dat de Heer Jezus op een bepaalde dag geboren is, of dat er een tijd was dat de Heer Jezus er nog niet was. Nee, de vader is niet zonder de zoon en de zoon is niet zonder de vader. Maar de vader geeft het leven aan zijn zoon. De vader deelt dezelfde goddelijke eigenschappen mee aan zijn zoon. En wij noemen dat genereren. Generatie. En die generatie is eeuwig. Je komt dat woord tegen in Psalm 2. Daar staat: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dan lijkt dat heden, dat lijkt ergens te beginnen. Maar de uitleggers zeggen: nee, dat is een eeuwig heden. De vader heeft gegenereerd. De vader genereert. De vader zal genereren. Dat stopt nooit. Hij is de eeuwige vader van onze Heer Jezus Christus. Dat is hij altijd geweest. Dat zal hij ook altijd blijven. Hij was zelfs de vader van onze Heer Jezus Christus toen de Heer Jezus moest lijden en sterven. Toen de Heer Jezus op deze aarde was, toen heeft de vader gezegd: deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke al mijn welbehagen is. En hij bleef zelfs de geliefde zoon van zijn vader toen hij aan het kruis hing. En gemeente, dat maakt het lijden van Christus ontzaggelijk diep. Wie hing daar aan het kruis? Daar hing Gods geliefde zoon. Maar de vader kon dat op dat moment niet zeggen tegen zijn zoon. De zoon riep wel, durfde niet eens meer te zeggen: vader. Maar: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Maar de vader kon niet antwoorden. Want als de vader hem toen geantwoord had, dan had zondag 9, dan had artikel 1 nooit in onze belijdenis gestaan. De zoon moest voldoen om de weg naar de vader te openen. En die eeuwige vader van onze Heer Jezus Christus, waar de zoon van eeuwigheid in zijn schoot, zo lees je dat in het Spreukenboek, geweest is, en dus de vader kent, volmaakt kent en ook de enige is die vertellen kan wie de vader is en hoe de vader denkt en wat de vader is. Wie zou dat anders kunnen vertellen dan de zoon alleen? Zonder de zoon zullen we nooit weten wie de vader is. Maar het is de zoon die het aan zijn kinderen bekend maakt. En die vader van onze Heer Jezus Christus, dat is nou ook de schepper van de hemel en de aarde. Dat is niet een theorie. De schepping is niet een theorie. Maar de schepping is voor ons een geloofsartikel. Daar mag dit kind van God van zeggen: jongens en meisjes, dat heeft mijn vader gedaan. En dan komen de mensen en die zeggen: ja, dat kan helemaal niet. Dat moet anders gebeurd zijn. Als jij nou weet dat jouw vader iets moois gemaakt heeft. Je hebt een hele knappe vader. Die kan iets wat anderen niet kunnen. En je laat het aan anderen zien. Kijk, dat heeft mijn vader gemaakt. En als anderen dan zeggen: dat kan helemaal niet. Kan niet dat iemand dat maakt. Zeg je dan: oh, dan zal het wel niet zo wezen? Nee, dan zul je nog veel sterker zeggen: dat heeft mijn vader gemaakt, dat weet ik zeker. Nou, dat zeggen Gods kinderen ook. Al zijn er heel veel mensen die zeggen: met de schepping, dat kan zo niet gegaan zijn. En dat kan al helemaal niet in 6 dagen. En zij begrijpen niet dat de wereld in elkaar steekt zoals die gemaakt is. Maar daar raken Gods kinderen echt niet van de wijs. Ze zeggen, dat heeft mijn vader gedaan, dat geloof ik. Dat geloof ik vast en zeker, dat beleid ik ook. Ik geloof in God de Vader. Er zijn heel veel zogenaamde christenen. Die kunnen dat hele artikel 1 wel schrappen uit hun bijbeltje, want ze geloven er niks van. Ze gaan een compromis sluiten met de evolutietheorie. En nog even, dan gaan ze de artikelen over de Heer Jezus, die gaan ze ook comprimeren. Ik geloof, gemeente, dat het geloven in de evolutietheorie het begin is van het atheïsme. Daar draait het op uit, want als dat niet kan, dan weet ik wel heel veel meer dingen te noemen die niet kunnen. Maar een kind van God zegt, dat kan, mijn vader kan dat wel. Dat jij dat nou niet begrijpt, maar mijn vader kan dat wel, want hij is een eeuwig vader en hij is een almachtig vader. En hij heeft hemel en aarde geschapen met al wat erin is. Nou, dat staat zomaar in 1 regeltje geschreven, maar dat is indrukwekkend. Als we beseffen wat er in deze schepping te vinden is. Al zou je maar 1 druppeltje water uit de sloot onder de microscoop leggen. Dan zie je al zoveel wat je met je gewone oog nog nooit gezien hebt. Als ik denk aan het menselijk lichaam. Waar de geleerden, de medici nog heel veel dingen niet van weten. Kijk alleen maar naar de pandemie die op deze aarde woedt met zoveel wetenschap. Mensen dachten, dat zullen we wel eens even aan de kant schuiven. Nou nee dus, want wij zijn niet almachtig, God is almachtig. En hij heeft deze aarde voortgebracht, het grote geheel, maar ook de kleine details, uit niet. En er is niemand die dat kan. De Heer heeft alles gemaakt uit. Toen hij begon was er niks. Er was niet eens lucht. Er was geen stof. Er was helemaal niks. En toen heeft God de stof geschapen en daaruit de dingen voortgebracht. En waarom heeft hij dat gedaan? Had de Heer dan nog een gemis? Nee. Hij heeft dat gedaan om zichzelf te verheerlijken. Tot grootheid van zijn naam. En dat maakt het zo erg dat nou juist dat schepsel de Heere naar kroon en troon heeft gestoken. Er is onderhandeld over de schepping. De 3 goddelijke personen hebben raad gehouden. Laat ons mensen maken, naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En wat is het dan verschrikkelijk dat die mensen, dat de kinderen van die vader, want dat waren ze toen nog, Adam en Eva, dat ze zich tegen God hebben opgesteld. Dat krijgen Gods kinderen terug in de beleving. Dat zij het niet waard zijn dat ze God hun vader kunnen noemen, durven ze ook niet. Als de Heere daar geen vrijmoedigheid over geeft. Het is een gewoonte, lijkt het wel geworden, gemeente, om God als vader aan te spreken. Maar ik denk dat dat een gevolg is van onkunde. Want dan zul je toch iets moeten leren kennen van onze tweede gedachte. Dat kan alleen om zijn zoons, de Heer Jezus Christus, wil. Hij was onze vader, maar wij hebben ons losgescheurd. Hij is onze rechter geworden. En ik gun u allen dat u hem als vader mag leren kennen. En ook zo in de schepping mag tegenkomen. Een schepping die zo ontzaggelijk groot is. Hoe groot zijt gij? Er is een wereldwijd bekend lied. dat dit refrein heeft: hoe groot zijt gij, o God, als oog en oor het aanbiddelijk wonder, vernemen van uw werken zonder tal, der sterrenpracht en het dreunen van de donder, uw kracht en heerlijkheid in het gans heelal. Dan zingt mijn ziel tot u, mijn Heer, mijn Heil, hoe groot zijt gij. Wat is dat een wonder, jongens en meisjes, als je dat weten mag. Misschien ben je bang van het onweer, kan ik wel begrijpen. Wie zou daar niet bang van zijn als de donder door de lucht rolt en als je voelt dat de aarde trilt en als de dieren in het bos wegkruipen? Dat is ontzaglijk. En nou is hier iemand die mag zeggen: maar dat is mijn Vader die dat doet. Dat is de stem van mijn Vader die hemel en aarde uit niets heeft voortgebracht. Waar je inderdaad grote eerbied voor kunt hebben. En hij heeft die schepping niet losgelaten, maar hij onderhoudt ze nog door zijn voorzienigheid. We laten dat nu rusten, want zondag 10 is daaraan gewijd. Maar wat is dat een troost, dat die schepper van hemel en aarde mijn Vader is en voor die schepping zorgt, die schepping onderhoudt en regeert, dat zonder zijn wil geen haar van mijn hoofd zal kunnen vallen. En gemeente, dat hoor je niet zoveel in deze tijd van zorgen en noden. Dat raakt in de discussie naar de achtergrond. En zou dat niet komen omdat wij leven in een tijd van ontzaglijke geloofsarmoede, waarin ook zelfs vele van Gods kinderen deze troost missen in de geloofsoefening. En als je dat gaat missen, als je dat niet kent, als je dat vertrouwen niet hebt, ja, wat is er dan nog voor verschil tussen een gelovig mens en een ongelovig mens? En zou juist niet alles wat er gebeurt in deze tijd ons daartoe moeten uitdrijven, dat we zeggen: Heere, mag ik u zo leren kennen zoals dat hier in zondag 9 beschreven staat? Onze tweede gedachte: het geloof in een genadige Vader. We hebben er eigenlijk al iets van aangestipt. Maar deze Vader van de Heer Jezus Christus is ook mijn Vader. En er valt mij weer op, gemeente, dat hele persoonlijke in dit antwoord. Niet dat is ook onze Vader, maar de gelovige mag hier zeggen: dat is ook mijn God. En dat is ook mijn Vader. Ja, God is onze Vader geweest. Adam was de zoon van God. Hij mocht God zijn Vader noemen. Maar toen is de zondeval gekomen. En Genesis 3 mag je nooit overslaan, want toen is er een knop omgegaan in de Bijbel, zou je kunnen zeggen. Het is niet meer zoals het was in Genesis 1 en 2... Wij zijn niet meer in het paradijs. Wij zijn uit Gods gemeenschap weggestoten. Wij kunnen God niet zomaar meer als onze Vader aanspreken. Er is iets stuk. Er zal iets hersteld moeten worden. Er is een rechtsverhouding die geschonden is en waar God nooit overheen zal kunnen stappen, of dat moet in een weg van recht hersteld zijn geworden. En in onze tweede gedachte gaat het over het vaderschap van God, maar dan in de weg van de herschepping. De schepping is verwoest door de zonde. God is en blijft de Vader van onze Heer Jezus Christus. Maar wij kunnen nog alleen kinderen van die God worden door de Heer Jezus Christus. En dat betekent om zijn Zoons Christus wil. Onze vaderen hadden het vermogen om met een paar woorden heel veel te zeggen. En alleen al over deze regel is een hele preek mogelijk, gemeente. Want daar gaat het om. is de Vader om zijn Zoons Christus wil uw God en Vader geworden. Want hij is ook Vader over zijn volk. En ik mag zeggen, dat was hij ook van eeuwigheid. De Vader heeft ook een eeuwige liefde tot zijn kinderen. De Zoon heeft een eeuwige liefde. Maar de Vader heeft ook een eeuwige liefde. En de Vader heeft in de stilte der eeuwigheid de vraag gesteld, hoe zal ik u onder de kinderen zetten? En u geven het gewenste land. Het leek, jongens en meisjes, ik zeg dat heel menselijk natuurlijk, maar het leek alsof het welbehagen van de Heere was vastgelopen. Want God wilde een volk voor zich, wat hij lief had met een eeuwige liefde. Maar dat volk, dat zou hem loslaten. Dat zou zich van hem afkeren. Dat zou zich van hem losscheuren. En hoe kon hij dat volk dan weer terugkrijgen? Dat kan niet, want God is rechtvaardig. En toen is de Heer Jezus tussen beiden gekomen, in de vrederaad. En die heeft gezegd, ik kom, Vader, om dat probleem op te lossen. Ik, uw Zoon, zal mijn leven geven voor dat volk. Want u hebt ze lief, maar ik heb ze ook lief. We lezen in Jeremia, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken. Gemeente, wat daar in de vrederaad gebeurd is, dat is door mij nooit onder woorden te brengen. Dat de Vader zijn Zoon, zijn eeuwige Zoon, daarvoor af wilde staan. Dat is moeilijk voor de Heer Jezus geweest. Dat zijn Vader zich voor hem zou gaan verbergen. Maar wat denkt u dat dat voor de Vader geweest is? Om zijn Zoon te moeten overgeven. Om een gevallen zondaar zalig te maken. En hij heeft het gedaan. Met de kerst heeft ook iets van die verwondering doorgeklonken. God heeft zijn Zoon gezonden naar deze aarde. Zonder rijkdom, zonder kleertjes, gelegd op de vuilste plaats op aarde, in een beestenstal. Beesten heb je over het algemeen niet in huis. Maar de Heer Jezus werd geboren in een beestenstal. Zijn Vader gaf zijn Zoon over in de drieuurige duisternis, zelfs in de eeuwige dood, om een volk te redden wat voor eeuwig verloren is. En gemeente, dat zal doorleefd moeten worden. Dat zal toegepast moeten worden. Dat zal persoonlijk moeten worden. Want tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En dat is maar soms maar één woordje wat je mist in boeken, wat je mist in preken. Dan zeg je, ja, het is wel een aardige preek, of het is wel een mooi boek, maar er is één ding wat ik mis. En dat is de wedergeboorte. En als je de wedergeboorte mist, de noodzaak van de wedergeboorte mist, dan gaat heel die preek ondersteboven. Dan kan iemand allerlei waarheden zeggen, maar klopt niet. Dan kan dat een heel mooi boek zijn, dat je zegt, jong, moet u ook eens lezen. Maar als de noodzaak van de wedergeboorte ontbreekt, is het een waterloos boek. Want het zal ook voor ons persoonlijk hersteld moeten worden. En weet je waar je dan achter komt? Dat God je Vader niet is. Als de Heer in je leven komt, jongens en meisjes, dan kom je erachter dat er een scheiding is tussen God en tussen je ziel. Je krijgt de Heere lief, maar dat is het wonderlijke. De Heere stort zijn liefde uit in je hart. Je krijgt de Heere lief. En je zou bij de Heere willen zijn. En je kan niet bij de Heere komen. En waarom kan je niet bij hem komen? Er ligt wat tussen. Er ligt een kloof tussen. Een ravijn tussen. Waar je nooit overheen kan komen. Van onze kant is dat niet meer mogelijk. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En weet je wat nu nodig is? Ik ga zondag 2 tot en met 6 niet herhalen, maar ik noem het maar kort. Weet u wat nodig is? Dat er een Christusgemis in ons leven komt. Anders komt het nooit goed. Dat de Heere ons leert dat er een weg is van zalig worden buiten de mens in de tweede persoon van het goddelijke wezen, namelijk de Heere Jezus Christus. En zondag 6 hebben wij dat wonder gehoord, als een mens mag zien dat er zulk een tweede persoon is. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en waarachtig rechtvaardig mens is? Onze Heere Jezus Christus. Nou ja, en dan mag je weten dat God je Vader is, zeggen veel mensen. Nou, ik geloof niet dat dat zo snel gaat. Nou, tegenwoordig gaat dat allemaal wel zo snel. Maar ik vraag me af in hoeverre dat wordt doorleefd. Als je naar de discipelen kijkt, gemeente, dan heeft de Heere Jezus... Kijk, bij veel mensen houdt het op met de Heere Jezus. En ik vind dat raar. Waarom? Dat wil de Heere Jezus helemaal niet. Dat doet de Heere Jezus ook niet. Waarom is de Heere Jezus naar deze aarde gekomen? Hij is naar deze aarde gekomen om zijn volk bij de Vader terug te brengen. Dus het kan toch niet klaar zijn als je de Heere Jezus hebt leren kennen? Ik zou gaan zeggen, dan begint het pas. Want dan moet je nog teruggebracht worden naar God. Door de Heere Jezus Christus. Er is een weg naar Christus. Een toeleidende weg naar Christus. Daar ging het vanmorgen over. Over de weg bereiden. De toeleidende weg naar Christus. Er is een weg naar Christus. Maar er is ook een weg met Christus. En de weg met Christus, dat is de weg naar de Vader. En die weg naar de Vader, dat is de Via Dolorosa. Dat is de weg van het kruis. Want God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Denk eens aan Thomas. Zei Thomas dat ook? Mijn God en mijn Vader? Nee, dat zei hij niet. Hij kon er helemaal niet meer bij. Totdat hij de Heere Jezus mocht ontmoeten na zijn opstanding uit de doden. En toen heeft hij gezegd, mijn Heere en mijn God. Mijn God en mijn Vader. Er zijn zulke eenvoudige woorden, maar het is zo'n diepe les, gemeente. Om zijn zoons Christus wil. Dan moet ik de Heere Jezus leren kennen in zijn profetische bediening en in zijn priesterlijke bediening. Om de vrede met God te beleven, moet er kennis komen aan het offer van de Heere Jezus Christus. De Heere gaat nooit van zijn recht af. En wij kunnen 1000 keer zeggen, lieve Vader in de hemel, en wat er ook allemaal tegen de Heere gezegd wordt, maar hoort u zichzelf dat nou nooit eens zeggen als het niet opgelost is? Klaagt ons dat niet aan? Ik zal nooit vergeten, gemeente, toen ik voor de eerste keer in mijn leven mocht zeggen, onze Vader, mijn Vader. Dat is een wonder. Als dat mag gebeuren, dat vergeet je nooit meer. En die wetenschap die moet er zijn om deze troost van zondag 9 te kunnen krijgen. Dat kun je niet zomaar met wat algemene zinnen doen. Om zijn zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader. En daarachter, daar ligt de rijkdom van het genadeverbond. Want daarover gaat het in onze derde gedachte. Wat die Vader dan belooft en wat die Vader dan doet. Eer dat we daar iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 25 en daarvan het derde en het negende vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. En ik sla op mijn ellende de ogen, zie mijn moeite mijn verdriet. Psalm 25, vers 3 en 9. En een verzorgend vader. Voor wie zorgt de vader? Voor al zijn kinderen. Hoger dan de blauwe luchten en de sterretjes van goud woont een vader in de hemel. En dan zingen wij toch die van al zijn kinderen houdt. Ja. Hij zorgt voor al zijn kinderen. Wie mogen vader zeggen tegen de Heere? Als jullie thuis een klein broertje hebben of zusje. Misschien heb je nog een broertje in de wieg. Mag dat broertje tegen jouw vader al vader zeggen? Nou, Het zou best mogen. Doet je broertje dat al? Je zegt, nee, dat zou raar wezen. Hij kan nog niet eens praten, dominee. Zorgt jouw vader ook voor dat broertje dan wel? Ja, ik denk dat vader voor dat broertje misschien nog wel het meeste zorgt, want dat broertje, dat kan nog helemaal niks. Daar moeten vader en moeder alles voor doen. Nou ja, zo is het nou bij Gods kinderen. Voor wie zorgt deze lieve vader? Die zorgt vooral zijn kinderen. Maar dat weten ze niet allemaal. Dat geloof hebben ze niet allemaal. Net zo min als dat kleine broertje in de wieg. Ze zeggen niet allemaal, lieve vader. Maar degene die dat weten, die dat mogen zeggen door het geloof, die weten wat die vader allemaal doet en wat die vader allemaal kan. En hier is dat vertrouwen, weet u nog, dat vertrouwen dat hoort bij het wezen van het geloof, maar dat moet geoefend worden tot het welwezen. Hier lezen we iets van dat welwezen. Dat ik al zo vertrouw, dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruft des lichaams en der ziel verzorgen. Je zou eens moeten lezen in het doopformulier wat staat bij God de Vader. De Vader belooft en dan als de doop bediend wordt, dan wordt dat opnieuw betekend en verzegeld. En dan kom je diezelfde dingen tegen die hier staan. Iedere doopsbediening belooft God de Vader dat aan al zijn kinderen. Dat hij hen naar lichaam en ziel verzorgen zal. En al het nodige geven zal. Nou ja, zo leven niet al Gods kinderen in die troost. En met die rust. Dat komt niet omdat die vader niet zorgt, maar dat komt omdat hun geloof niet zo groot is. Dat moet verdiepen. Dat moet tot die kennis komen van God de Vader. Hij zal mij met alle nooddruft des lichaams en der ziel verzorgen. Alle, niks uitgesloten. Want straks aan het slot staat, hij is een almachtig vader. Hij hoeft nooit te zeggen, u bent opgegeven, kan voor u niks meer doen. Hij is een almachtig vader. En hij weet wat zijn kinderen nodig hebben in dit leven. Hij zorgt voor het lichaam dat de Heer Jezus zijn zoon gekocht heeft. Zou de vader daar niet voor zorgen? Waar zijn zoon zo'n dure prijs voor heeft betaald? Zeker zal God de Vader daarvoor zorgen. Maar ook voor de ziel. En de nooddruft van de ziel, dat is alles wat de ziel nodig heeft. Zoals de vergeving van de zonde en de heiliging van de smet van de zonde. En onderwijs en troost, al die dingen. Zal de Vader geven. Hij zal mij verzorgen. Dat is een mooi woord. Verzorgen. Verzorgen, dat doe je met liefde. Ouders verzorgen hun kinderen. En God de Vader die verzorgt zijn kinderen met liefde. Dat wil niet zeggen dat ze dan alleen maar voorspoed hebben. Want ik lees en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt. En het kwaad dat is de ziekte, het kruis, moeite, verdriet, rouw enzovoort. Hij schikt mij dat toe. Hij legt dat op mijn bordje, als ik het zo mag zeggen. Zondag 10 zullen we dat ook zien. Vanuit zijn vaderlijke hand brengt hij dat in mijn leven. En dan begrijpt u gemeente, als je dat niet ziet, dat je in paniek raakt of dat je harde gedachten van God krijgt. Maar dit kind van God, dat weet, mijn vader doet dit. Ik begrijp er ook niks van, als ik heel eerlijk ben, waarom mijn vader dat doet. Ik zou het niet gekozen hebben, maar mijn vader acht dat nodig. En omdat ik mijn vader lief heb, kom ik ook niet in opstand. Hoef ik het ook eigenlijk allemaal niet te begrijpen, als hij het maar begrijpt. En als het hem maar niet uit handen loopt. Hij brengt in mijn leven op zijn tijd toe wat hij goed denkt. En als er vertrouwen is in deze vader, dan zal het kind, dat zal zich neerleggen aan de voeten van de vader. En dat zal natuurlijk wel vragen om de hulp van de vader, of de vader niet alleen wil laten. Maar dat zal de vader niet tegenstaan. Wat de toekomst brengen mogen. Mij geleidt des Heren hand. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Laat mij niet mijn lot beslissen. Vader, wat gij doet is goed. Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalm gemoed. Mij ten beste keren. Kijk, de Heer doet het niet om te plagen, maar hij doet het om mij te helpen. Ook al zie ik dat niet. Kinderen des Heren, hij doet dat tot uw bestwil. En nu ziet u dat niet. Ik zie het ook vaak niet. Maar de Heer zegt, gij zult het na deze zien. Wat ik doe, weet gij nu niet. Gij zult het na deze verstaan. En ja, dan wordt het vertrouwen op de Vader wel op beproeving gesteld. Kun je het aan hem overlaten? Geloof je dat het in goede handen ligt? Dan laat het dan maar in zijn handen. Het loopt hem nooit uit de handen. Het is niet zo'n machteloosheid van de Vader dat hij het niet tegenhoudt. Hij zal het ten beste keren, zodat u zich eenmaal zult verwonderen. En hij kan dat doen en hij wil dat doen. Hij kan dat doen, want hij is een almachtig God. Ik heb zelf eens gehad dat de Heere iets beloofde en liet zien dat hij het kon. En toen was ik zo blij, jongens en meisjes, en ik vertelde dat tegen iemand anders. Ik zeg, en nu heb ik gezien dat de Heere dat kan doen. En toen zei die andere persoon tegen mij, ja, maar dat wil nog niet zeggen dat hij dat ook doen wil. En toen schrok ik, toen was ik teleurgesteld, toen was ik bedroefd, totdat ik dit las. Terwijl hij zulks doen kan als een almachtig God en doen wil als een getrouw vader. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Is deze vader ook uw vader? Is deze vader ook jouw vader? We gaan het straks zingen uit Psalm 103. Geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermend ogen, dan is er al zeer op ieder die hem vreest. En dan hebben we vanmorgen gehoord wat deze vader voor kinderen heeft. En dat konden de Farizeeën niet begrijpen. Dat het nog kon voor zondaren, voor goddelozen. Waarom konden die Farizeeën dat niet begrijpen? Zij kenden dat geheim niet om zijn zoons Christus wil. Ze dachten dat ze het zelf moesten verdienen. Maar dat geheim om zijn zoons Christus wil, dat opent de weg tot de Vader, voor de grootste der zondaren. Amen.